Gemeente, een enkele mededeling vooraf. De eerste collecte is vandaag voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerkelijke kassen. Zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, vers 4 en vers 5. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En o God die ons ten schilde zijt. 4 en 5 van 84. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord uit Matteüs 11. Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. Na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 78. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij van daar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet, ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat, ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar, zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toegeprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zal. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkunst die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeggen, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En ze zeggen, zie daar, een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Johannes de Doper, en wij vinden onze tekst in het 12e vers van hoofdstuk 11 van Matteüs. Dus het gedeelte wat we gelezen hebben, en we zullen uiteraard in de prediking ook nog een paar aspecten van wat we gelezen hebben om de tekst heen benadrukken, maar onze meeste aandacht zal zijn gericht op vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. We willen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Dan zullen we ook voorbeden en dankzegging doen. Zuster Albrechts, die deze week in het ziekenhuis in Dirksland een operatie onderging, mocht gisterenmiddag weer naar huis. Ook mocht Jeroen van der Laan uit het ziekenhuis weer naar huis terugkeren. En dan is dus in het ziekenhuis in Dirksland nog altijd zuster van den Doel en in Dijkzicht zuster van Leeuwen. En dankzegging is er ook voor het gezin van Taco en Wilma van Dieren, vanwege het feit dat ze vrijdag een dochter hebben gekregen. Laten we samen bidden. Heere, wij zien tot u op nu wij weer op zondagmorgen in uw huis mogen komen. En we willen u allereerst ootmoedig danken voor het feit dat wij weer een week zijn gespaard gebleven. Een week waarin van alles gebeurd is, Heere, in het leven van de een meer en ingrijpende dingen dan in het leven van de ander. Maar we hebben toch zo allemaal weer van alles meegemaakt. En bij dat alles en door dat alles heen hebt u ons steeds weer gedragen en verzorgd. En zo mogen we vanmorgen hier zijn als mensen die al heel wat zegeningen kunnen tellen. Laten we dat niet vergeten te doen, Heere, en laten we bij het zien van onze zegeningen ook mogen bedenken dat alles wat u ons nog geeft onverdiend is. Dat is het immers, onverdiende zaligheden, onverdiende gunstbewijzen, onverdiende weldaden. En niet alleen onverdiend, maar Heere, als we het heel eerlijk zeggen, dan moeten we er ook nog bij zeggen dat we ze verbeurd hebben, verzondigd. En dat wij u alle reden hebben gegeven om heel anders met ons te handelen. En als u ons dan vanmorgen in de kerk brengt, dan komt er een nieuwe zegen bij. Een zegen die wij ook verbeurd hebben, want de kerk zou toch wel eigenlijk de laatste plaats moeten zijn waar wij ons konden bevinden. Als u ons naar verdiensten behandeld had, dan was er voor ons geen evangelie meer. Dan was de weg der zaligheid afgesloten, de deur ging nooit meer open. En nu mogen we horen, heren, dat de deur nog open staat en dat het nog het heden der genade is en dat de genade ons ook nog wordt gepresenteerd, aangeboden in het evangelie. Laat het ons tot verwondering mogen zijn, heren. En laten we er u oprecht dankbaar voor zijn en laat die dankbaarheid dan onder andere toch ook mogen uitkomen daarin dat wij de kostbare levenstijd, dat wij de dag der zaligheid die we mogen beleven ook goed gebruiken, zo gebruiken dat het tot eer van uw naam zal wezen en dat onze ziel er baat bij zal hebben. Geef ons daar uw heilige geest toe. Uw geest die alleen in al de waarheid leiden kan. Want heren, nu gaan wij vanmorgen weer luisteren naar uw woord. En dat komt weer tot ons oor. Laat het inderdaad om te beginnen ons oor bereiken. Laat ons oor niet verstopt zitten. En laat onze gedachten niet allerlei kanten uitzwerven. Maar laten we gericht zijn, geconcentreerd zijn op datgene wat u ons laat verkondigen. Maar laat het dan ook verder mogen komen, heren, dan ons oor. Laat het door de oorpoort ook binnen mogen komen in het binnenste van ons bestaan, in ons hart. En laat het daar zijn werking doen mogen, voor het eerst of opnieuw. Heren, u weet wie het zijn bij wie het nog nooit echt tot een zaak van het hart is geworden. U weet wie het zijn die nog altijd voor eigen rekening leven. En die nog altijd onverzoend met u zijn en voor wie de dingen van uw koninkrijk eigenlijk nog geen of slechts heel geringe waarde hebben. Wij bidden van u dat u ze te sterk wilt worden. Dat u ze in het hart wilt grijpen. En dat zij het vandaag dan in het, voor het eerst in hun leven mogen leren hoe nodig het is om met u verzoend te zijn en dat ze dat meer dan enig ander ding mogen leren zoeken. Vrede met God, verzoening met u, vergeving van zonde, redding van ons bestaan. Maar heren, u kent ze ook bij wie deze dingen al tot de beleving en tot de geestelijke kennis mogen behoren. U weet wie het zijn, heren, die u hebben nodig gekregen in hun leven en die de dingen van uw koninkrijk hebben leren waarderen. Nee, niet genoeg leren waarderen, want dan komt daar ook nog een hoop aan tekort. En niet altijd door onafgebroken leren waarderen, want dat is in het leven hier op aarde ook niet te vinden. Alles is zo gebrekkig, alles is zo onvolledig, alles is zelfs zo met zonde bevlekt. Maar heren, als de keus van het hart het dan toch geworden is om u de Heere lief te hebben en te vrezen, wilt u ze genadig verder leiden op die weg? Wilt u dat leven dat gij gewerkt hebt doen ontplooien en doen groeien en doen ontwikkelen in een richting waarin gij meer en meer verheerlijkt wordt? Laat uw genade rijk en heerlijk openbaar mogen komen, heren, zodat in het leven van degene die u vrezen het ook meer en meer zichtbaar mag worden. En dat de wandel met u en de omgang, de verborgen omgang met u niet nalaat ook een stempel op het leven te zetten dat door anderen opgemerkt wordt, zodat degene die u vrezen inderdaad ook een goed gerucht van u, de koning die ze dienen, mogen verspreiden door woord, maar zeker ook door levenswandel. Wilt gij genadig alle zonden uit ons midden weren en wegnemen en ons zo een gezegend uur schenken? Maar heren, Als wij om uw zegen over de bediening van uw woord bidden voor ons, dan willen we dat tegelijkertijd ook doen voor de verkondiging van uw woord overal op deze dag. Laat uw rijk mogen komen, heren, en laat het rijk van de boze mogen worden afgebroken. Hij heeft veel macht en hij toont dat ook en hij is er trots op. En hij zoekt nog meer expansie van zijn goddeloos koninkrijk. Maar heren, leg hem aan banden. En we weten uit uw woord dat dat een keer zal gebeuren. Maar we weten evengoed dat voordat dat gaat gebeuren, hij in de korte tijd die hij nog heeft grote kracht ontplooit. Evenwel, hij zal het van u niet winnen. Alhoewel hij toch in veler harten triomfen behaalt. En hoewel hij in deze tijd ook heel wel erin slaagt om te laten merken dat hij de overste van deze wereld is. Wederrechtelijk, maar niet tegenstaande. Hij beheerst zoveel tot in regeringen toe. En dat komt dat hij in veler harten op de troon zit. Wij bidden van u, Heere, laten we niet versagen bij het zien van al die dingen waarin zijn macht openbaar komt. Laten we er niet moedeloos onder worden, maar vast mogen houden aan het feit dat gij, Heere Jezus, als de ruiter op het witte paard, zoals gij uzelf laat benoemen in het laatste Bijbelboek, voortgaat overwinnende en om te overwinnen. En dat het nog altijd zal gebeuren dat uw pijlen diep treffen zullen in het hart van konings vijanden. En dat mensen die altijd u weerstreefd hebben zullen komen en aan uw voeten zullen buigen. Wij bidden, Heere, gedenk uw kerk dan in deze wereld. In deze wereld van aanvechting, van bestrijding, van verleiding. En laat uw woord voortgang mogen hebben en laat uw naam heerlijk mogen worden. En bekwaam degene die gij geroepen hebt om in het evangelie te arbeiden. Heren, we hebben ook andere dingen. We mogen uw aangezicht ook zoeken met gebed. En dan speciaal ook als we voorbeden doen. We denken ook nu nog weer aan onze zieken. Aan zuster van den Doel, heren, die op hoge leeftijd een medische ingreep moest ondergaan en voor wie dat toch heel wat blijkt te zijn. Ontfermt u zich over haar, heren. Als het kon, als het met uw wil overeenstemt, herstel haar. Al moeten wij tegelijkertijd ook beleiden dat er nooit niet altijd door herstel naar het lichaam kan zijn, omdat onze dagen toch geteld zijn en omdat er een grens getrokken is aan onze levenstijd. En dat zal bij haar ook zo wezen. Maar heren, wil dan bovenal en meer dan iets anders haar arme ziel gedenken in uw genade. En wilt u haar die ontferming schenken die een mens nodig heeft om wel getroost te kunnen leven. En als het de tijd is ook zalig te kunnen sterven. Denk aan onze zuster van Leeuwen, geeft dat de behandeling die ze ondergaat voor haar resultaat mag hebben en haar baat mag brengen en dat de pijnen die ze lijdt daarmee ook verminderen zullen. En laat ook in deze weg ervaren worden dat gij nog aan haar denkt. We danken u ook voor het feit dat er weer een baby geboren mocht worden, dit keer bij Taco en Wilma. Heren, u hebt het wel gemaakt. Tientje is wel wat te vroeg geboren naar de menselijke berekening, maar dat was geen verhindering voor u om de dingen toch alles goed te laten verlopen en de ouders te verblijden met uw grote daden. Laat dit kind ook mogen opgroeien in gezondheid en wilt gij Wilma bijzonder ook gedenken om haar de krachten terug te geven en haar in staat te stellen straks ook samen met haar man het werk van de christelijke en godzalige opvoeding ook voor dit kind ter hand te nemen. Wilt u ze gedenken in uw genade, o God. Wij danken u ook voor het voorrecht dat zuster Albrechts eigenlijk ook al spoedig weer naar huis mocht. En dat zij na die operatie al zo snel mocht herstellen dat dit verantwoordelijk. Zegen haar ook verder. En herstel haar ook meer. En geef dat deze weg voor haar ook tot zegen zal zijn. Geef het ook aan Jeroen, die nog niet helemaal zeker is van hoe het nu in de toekomst met hem gaan zal, maar die in ieder geval dit voorrecht ontving, dat ook hij uit het ziekenhuis kon worden ontslagen. Laat hij ook op u mogen zien, Heere, ook voor het verdere. En wilt u zijn hart winnen voor u en voor uw dienst. Laat iets zien, Heere, dat alles hier op aarde toch maar betrekkelijk is. Ook op het jonge leven is dat eigenlijk al van toepassing. En dat er maar één ding van waarde is. U de Heere te mogen kennen tot zaligheid en in u geborgen te zijn. Heere, gedenk ons zo verder. En zegen ons. En gedenk aan alle die het moeilijk hebben. Die in rouw zijn. Denk er nog een ogenblik terug, Heere. Aan afgelopen donderdag, toen een groot deel van de gemeente samen met andere belangstellenden ook in dit kerkgebouw bijeen was. In verband met de rouwdienst voor onze broeder Wiegel. We dragen de kinderen en de verdere familie nog weer bijzonder aan u de Heere op. Heere, ze hebben het blijvend nodig. Uw zorg en uw aandacht en uw ondersteuning. Schenk dat. Uit uw volheid en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 138 het eerste en het tweede vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en door al uw deugden aangespoord. 1 en 2 van 138. Weten de discipelen die door Johannes de Doper naar de Heer Jezus gestuurd waren, zijn weer terug naar de vesting, naar de kerker waar Johannes gevangen zit. Met het antwoord dat Jezus hen heeft gegeven. De vraag van de twijfel, door die discipelen van Johannes onder woorden gebracht tegenover de Heer Jezus, heeft ten antwoord gekregen dat ze Johannes maar moeten gaan vertellen wat ze bij Jezus hebben gezien en bij Jezus hebben gehoord, namelijk dat blinden ziende worden en dat kreupelen wandelen en dat doden worden opgewekt en dat armen het evangelie wordt verkondigd. En zo zei de Heere Jezus erachteraan, zegt Johannes ook maar, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Denkt u dat Johannes daar genoeg aan gehad heeft? Denkt u dat Johannes nu uit de put is gehaald door dit woord van de Heere Jezus? De Bijbel vertelt het ons niet, maar ik geloof vast en zeker dat dit voor Johannes een antwoord geweest is waar hij echt weer door opgebeurd is geworden. En dat hij ook in zijn onbegrijpelijke en onbegrepen weg van nu al te moeten eindigen in de gevangenis gesterkt is in het vertrouwen dat Jezus waarlijk de Messias is. Maar daar spreekt het woord van God dus verder niet over. Wat vanmorgen onze aandacht vraagt, dat is wat daar op dat bezoek van die discipelen van Johannes bij de Heer Jezus gevolgd is. Wat Jezus daarna heeft gedaan. Hij is tot de scharen gaan spreken over Johannes, om hen duidelijk te maken wie Johannes nou eigenlijk was. De mensen zouden nu een verkeerde indruk van Johannes hebben kunnen overhouden, nu hij deze twijfelvraag aan Jezus laat stellen. Maar laten ze alsjeblieft niet een verkeerde indruk van Johannes hebben. En daarom gaat de Heer Jezus allereerst in de vorm van een paar vragen en daarna in de vorm van een uiteenzetting aan de scharen duidelijk maken wie deze Johannes was en wat zijn betekenis is. Is hij een riet dat van de wind heen en weer bewogen wordt? Je zou dat misschien een ogenblik denken. Hij heeft zo krachtig gepreekt in de dagen dat hij nog kon preken daar aan de oever van de Jordaan. En nu dit. Toen was hij sterk, zo leek het, en nu is hij een zwakkeling, zo'n rietje dat als de wind uit het oosten waait, dan buigt dat ding naar het westen. En als de wind uit het westen komt, dan buigt hij naar het oosten. Een riet dat van de wind heen en weer gebogen wordt. Nee, zo is Johannes toch niet. Dat hebt u toch zelf ook wel kunnen constateren. Zo is eigenlijk het antwoord op deze retorische vraag van de Heere Jezus. De mensen weten het antwoord onmiddellijk. Nee, zo is Johannes toch kennelijk niet geweest. Is hij dan een mens geweest met zachte klederen bekleed? Ook dat niet. Ook dat niet, want ze herinneren zich nog wel hoe hij gekleed ging. Een kemelsharen mantel, een leren gordel. Alles even sober, alles even eenvoudig. Nee, hij zag er niet uit als een luxe mannetje, als een hoveling die in de koninklijke paleizen is en die zich elke dag weer keurig aankleedt in dienst van zijn meester. Zo zag Johannes er nou niet bepaald uit. Nou, wat bent u dan gaan zien toen u naar hem toe ging, toen u naar hem uitging, toen u naar hem ging luisteren? Waar ging het u om? Wat zag u in hem? Een profeet? Ik zeg u, veel meer dan een profeet. Ja, een profeet was hij. Maar niet zomaar een profeet. Meer dan dat. Hij was namelijk ook de vervulling van de profetie. Hij is het van wie de profeten die aan hem vooraf gegaan zijn al gesproken hebben. Denk aan de profetie van Maleachi. En Jezus citeert die profetie van Maleachi. Deze is het van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Hij is het die de wegbereider, die de voorloper van de beloofde Messias zou zijn. En zo is Johannes eigenlijk van al die profeten die voor hem geweest zijn, al die oud-testamentische profeten, daar is Johannes de laatste van. En hij is tegelijk het hoogtepunt van die profetie. Hij mag op de schouders van die voor hem aan hem voorafgaande profeten staan. Hij mag verder zien dan zij ooit gezien hebben. Zij hebben de Messias moeten aankondigen. En verder kwamen ze niet. Hun ogen hebben hem niet aanschouwd. En Johannes, die hoger staat op hun schouders als het ware, die het eindpunt, het hoogtepunt van die oud-testamentische voorzegging is geweest. Hij heeft hem aangewezen. Hij ging voor hem heen. In de geest en in de kracht van Elia. En dan zegt de Heer Jezus, daarmee is er tegelijkertijd een einde gekomen aan die oud-testamentische tijd. Johannes was de laatste van de profeten die tot die tijd behoren. Hij staat aan de deur, want na die oude bedeling komt de nieuwe bedeling. De tijd van het koninkrijk der hemelen. En Johannes staat als poortwachter, als deurwachter bij die deur. De tijd van de belofte, de tijd van de toezegging, daar hoort hij nog bij. En aan de andere kant van die deur, daar is de tijd van de vervulling van de belofte. Van het gekomen heil, van het koninkrijk. En degene die bij die nieuwe tijd horen, dat zijn degene die in dat koninkrijk een plaats hebben gekregen. Johannes staat dus op de grens. Aan die kant van de grens, de oude bedeling, daar hoort hij nog bij. Als de hoogste, de laatste, de climax van de profetie. Maar hij staat er nog voor. Zoals Elia, zoals Jesaja, zoals Jeremia, zoals Maleachi er ook voor stonden. Zij moesten het uit de verte aanschouwen. De verte was wat Johannes betreft al een beetje dichterbij gekomen. Maar hij staat aan die kant. En de burgers in dat koninkrijk, de mensen die door wedergeboorte daar deel aan gekregen hebben, die staan daarin. En daarom zegt de Heer Jezus, de minste in het koninkrijk, de kleinste, de meest onbetekenende, die helemaal geen naam heeft, is toch meer dan Johannes de Doper. Johannes mag de grootste zijn van degenen die van vrouwen geboren zijn, maar dat is aan die tijd van vroeger gebonden. Nu is er een nieuwe tijd en de minste in dat koninkrijk is toch meer dan hij. Betekent dat dat iemand die in de nieuwe bedeling leeft, nu dichter bij God, dichter bij Christus, dichter bij de genade is? Nee, dat niet. Het ziet op de ambtelijke positie van Johannes. Want, denkt u maar na, Petrus is in het koninkrijk. Andreas is in dat koninkrijk. Die discipelen die oorspronkelijk bij Johannes hoorden, die heeft hij namelijk zelf naar de Heer Jezus verwezen. Zie het Lam Gods. En toen zijn er gegaan. Bij hem vandaan. Naar Jezus toe. Zij horen nu bij hem. Ze zijn in dat rijk. Want ze zijn van de koning van dat rijk. En Johannes is zelf blijven staan. Dat moest ook. Dat was zijn positie. Daar had God hem neergezet. Maar als die koning nu straks verder zal gaan met de komst van zijn rijk, en als hij alles zal doen om dat rijk tot volle openbaring te brengen, dan is Johannes daar niet meer bij. Als Jezus gaat sterven, is Johannes al weg. Als Jezus gaat opstaan, dan ziet Johannes daar niks van. Als Jezus ten hemel vaart, en als al de heilsfeiten gebeuren, tot en met Pinksteren toe, dan is Johannes al gestorven. De minste in het koninkrijk, die dingen wel ziet en meemaakt, is daarom meerder dan Johannes. Maar zo wil de Heer Jezus verder duidelijk maken, dat doet aan de betekenis van Johannes niet af. Want wat is er vanaf de dagen van Johannes nu eigenlijk gaande? Vanaf de dag dat hij is begonnen te prediken en te dopen onder Israël, zijn er immers grote dingen gebeurd. Hoe was die periode daar al voorafgaande? 4 eeuwen lang geen profetie. 4 eeuwen lang geen nieuwe openbaring. 4 eeuwen lang eigenlijk geestelijke ingezonkenheid. En toen kwam Johannes op Gods tijd, door de Heere geroepen en gezonden. En vanaf het moment dat Johannes begon te prediken, en vanaf het moment dat Johannes zijn prediking begon te laten vergezeld gaan door zijn doop, is het koninkrijk gekomen. En dat is ook de inzet van de boodschap geweest. U herinnert u dat nog wel uit een van de eerste preken uit deze serie. Johannes begon te prediken, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen en daarom bekeert u. Johannes heeft dat koninkrijk zien komen. Want hij heeft de koning van dat rijk zien komen. Degene die na hem zou komen, wie hij niet waardig was de schoenriem te ontbinden. En hij heeft hem gezien en hij heeft hem aangewezen als het lam Gods. En met hem breekt dat koninkrijk zich baan. En met zijn komst zijn er mensen die in dat rijk binnengaan. Denkt u maar aan Andreas en Johannes, aan die anderen die eerst bij Johannes hoorden en die nu bij Jezus zijn. En dat breidt zich hoe langer hoe verder uit. En er komen er straks nog veel meer. En de beloften die daaromtrent in de schriften geschreven staan, die zullen ook hun vervulling ontvangen. Zoals de belofte omtrent de komende Messias ook al vervulling ontvangen heeft. En straks zal het gebeuren dat het waar wordt wat een van de profeten gezegd heeft. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals wateren de bodem der zee bedekken. Met andere woorden, sinds het optreden van Johannes de Doper is de nieuwe tijd, de heilstijd aangebroken. Die tijd die door Paulus genoemd wordt in 2 Korinthe 6, de welaangename tijd. Zie, nu is het, zegt de apostel, nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. U weet toch wel wat dat koninkrijk is, hè, waar de Heer Jezus hierover spreekt. U weet toch wel dat dat geen aards rijk is, maar een geestelijk rijk. U maakt toch niet de fout die Joden uit die tijd maakten, de discipelen in kluis, dat zij dachten aan het, bij het koninkrijk aan de herstelling van het rijk van David in volle heerlijkheid en de verdrijving van de Romeinen en van alle aardse vijanden, zodat zij weer een goed en een gezegend leven konden krijgen in het gebied dat de Heere hun vaderen gegeven had onder de regering van de herstelde dynastie van David. U begrijpt toch wel dat dat koninkrijk zoals de Heere dat bedoelt en zoals Johannes dat ook aangekondigd heeft, niet anders is dan de genadeheerschappij van God die hij vestigt. Allereerst in het hart van een mens. Dat is het koninkrijk, de genadeheerschappij die God door zijn Heilige Geest vestigt in het hart van een mens. Om het vanuit dat hart ook verder te laten invloed krijgen in heel het leven. En vanuit dat individuele mensenleven, waarbij de Heere dan tegelijkertijd ook weer in het hart van anderen werkt, vanuit de harten en de levens van die door de Heere onder beslag van zijn genade gebrachte mensen, breidt dat rijk zich zo verder uit in deze wereld. Koninkrijk der hemelen, dat is dat rijk waarin de machten van Satan worden beknot en gebroken. Dat is dat rijk waarin de heerschappij van de zonde wordt teruggedrongen. Dat koninkrijk der hemelen, dat is daar waar mensen voor God gaan buigen in alle oprechtheid. En waar ze in alle eerlijkheid voor God ook hun zonden gaan belijden. Dat koninkrijk is daar waar mensen ertoe gebracht worden door de overwinnende en overtuigende werkingen van Gods geest om met de zonden in hun leven te breken. Het is daar waar mensen gaan leren dat ze genade nodig krijgen. En daar waar ze uit een andere nieuw beginsel leren leven. Die tijd begon bij Johannes, de welaangename tijd. En die duurt nog voort, tot op de dag van vandaag, zegt Jezus, tot nu toe. En dat mogen we ook nog wel uitbreiden tot de dag van vandaag. U zegt tot de dag van vandaag, leven we nu ook nog in de welaangename tijd? Leven we nu ook nog in de tijd waarin dat koninkrijk zich uitbreidt? Als je daarnaar vraagt, dan zeg je dat koninkrijk is op zijn retour. Dat verliest aan alle kanten. Daar zien we juist niet veel van dat rijk van de Heere nog verder gaat. En dat nog uitgebouwd wordt, zeker niet in onze omgeving, in onze samenleving. Juist nu openbaart zich de macht van het kwaad. Nu de zonde openlijk plaatsvindt en nu de zonde ook nog op allerlei manieren gelegaliseerd wordt. En de schaamte iets is van het verleden. Ja, zo doet zich de wereld aan ons voor. Maar u moet toch de krachten van het komende koninkrijk niet onderschatten. Niet onderschatten. Daniel zag, of Nebukadnezar zag en Daniel legde de droom uit. Nebukadnezar zag in zijn droom dat er zonder handen, nou dat is al een mysterie, zonder handen een steen losgewrikt werd, uitgehouwen werd uit het gebergte. Wie deed dat dan? Wie hakte dan die steen los als het zonder handen gebeurde? En Nebukadnezar zag en Daniel legt uit wat dat betekent, dat die steen naar beneden rolde en dat hij aanbotste tegen dat geweldige beeld. Hoofd van goud, borst van zilver, buik van koper, benen van ijzer. Indrukwekkend, het was hoog, het was groot, het was majesteitelijk. Het waren de wereldrijken, de goddeloze heidense wereldrijken. En die steen, die onbehouwen steen, alleen maar losgewrikt uit het gebergte, die rolt en die rolt en die rolt tegen dat beeld aan en die rolt dat beeld omver en die verpulvert het en vermaalt het, zodat het stof alleen maar overblijft. En die steen wordt tot een grote berg. Onderschat u de krachten van het koninkrijk niet. En laat u niet verblijden door een gouden hoofd of door een zilveren borst of door wat voor andere indrukwekkende symptomen ook van het rijk van de antichristen van de boze. Want de Heere heeft gezegd, mijn raad zal bestaan. En Nebukadnezar kan zeggen wat hij wil. En iedereen van de grote der aarde kan zeggen wat hij wil. En minister Borst kan zeggen wat ze wil. Maar mijn raad zal bestaan, zegt God. Onderschat u de krachten van dat rijk niet. Ook niet als in onze tijd de zonde legaal verklaard wordt. Als de zonde mag. Zelfs op grond van de wet. Het heil is er. Het koninkrijk breidt zich uit. Het is zelfs heel dichtbij, dat rijk. En dat heil in dat rijk. En nu gaat het er maar om dat u en ik in dat rijk binnengaan. En dat wij erbij horen. En dat we het heil dat aangeboden wordt, aannemen. Laat ik het anders zeggen, laat ik het zeggen met de woorden van onze tekst. Nu gaat het er voor u en voor mij om dat wij geweld leren doen op dat koninkrijk. Zo staat het er. Niet waar? En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Hoe moeten we die uitdrukking verstaan? Tot nog toe heb ik hem gelezen, zonder dat ik nu duidelijk zei van dat is de verklaring die ik op dit moment geef van die woorden. Maar ik heb hem gelezen alsof deze woorden betekenen het koninkrijk der hemelen breekt zich baan. Het koninkrijk der hemelen breidt zich uit. Het koninkrijk der hemelen is komende met grote kracht. En zo mag ik het deze woorden vanuit het Grieks inderdaad lezen. Maar er is ook veel te zeggen voor de vertaling zoals wij die in onze Statenvertaling vinden. Namelijk dat er geweld gedaan wordt op het koninkrijk. U zegt geweld doen in welke zin dan? Want dat kan ongunstig bedoeld zijn. Zou dat zo wezen? Ja, het kan niet ontkend worden dat sinds dat koninkrijk gekomen is, de machten van het kwaad ook in het geweer zijn gekomen. En dat dat rijk Gods wordt aangevochten. Dat er vervolgingen uitbreken. Dat er pogingen worden gedaan om de ontplooiing van dat rijk in te dammen. En om dat rijk waar het gekomen is te vernietigen. Dat het weg moet uit deze wereld. En de macht van Satan duldt niet dat er nog iets zichtbaar wordt van wat God werkt in deze wereld. Zo kun je het ook verstaan als er gezegd wordt het koninkrijk der hemelen dat wordt geweld aangedaan. Dat leidt omdat er tegenstand en verzet is. En daar weten sommigen uit dat koninkrijk zelf uit eigen ondervinding heel veel vanaf. Daar wist Johannes ook vanaf. Als hij in de gevangenis is opgesloten. En dat zullen de apostelen straks ook ondervinden. Petrus komt ook in de gevangenis terecht. Hij wordt weliswaar bevrijd, maar dat gold niet van Jacobus, die door Herodes onthoofd werd. En Paulus zit in de gevangenis en Petrus die krijgt te horen op welke wijze hij sterven zal. En Johannes zit als een banneling op Patmos. Nou, ze hebben allemaal ondervonden dat op het koninkrijk geweld wordt uitgeoefend. Tegenstand. Is zo bedoeld. Ik zal niet ontkennen dat dit de waarheid is, maar ik lees die waarheid hier toch niet. Als de Heere zegt, van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, dan lees ik dat als een ander soort geweld. Dan zegt de Heere Jezus hier niet wat opgevat moet worden in ongunstige zin, maar in gunstige zin. Dan bedoelt hij mensen die ernstige pogingen doen, niet om dat koninkrijk te vernietigen en tegen te staan, en die al hun krachten inspannen om maar buiten dat koninkrijk te blijven. Nee, dan doelt hij op mensen die alles in het werk stellen om in het koninkrijk te komen. Om er burgers van te worden. En daartoe gebruiken ze geweld. En dat stemt dan ook helemaal overeen met de laatste zin uit deze tekst. En de geweldigers nemen het met geweld. Zij die er geweld op uitoefenen, komen er, zegt Jezus, inderdaad in. Ze nemen het. U zegt, maar daar snap ik niks van. Dat is volgens mij zo in strijd met allerlei andere plaatsen uit het woord van God. Zo wordt een mens toch geen burger in het koninkrijk. Hij dringt daar toch niet in binnen met geweld. Er staat iets heel anders in Zacharia 4. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Juist niet door kracht, juist niet door geweld. Het gaat heel anders. Met kracht en met geweld bereikt de mens juist niks. Dat hangt er toch maar vanaf wat u onder geweld verstaat. Er is ook nog zoiets als wat wij mogen noemen heilig geweld. Er is ook nog wat de Heer Jezus gezegd heeft op een andere plaats. Strijden om in te gaan. En zo noemt de Heer Jezus het zelf. Nou zeg nou zelf, strijden, doe je dat met je handen over elkaar? Strijden, doe je dat zonder dat je iets doet, zonder dat je in beweging komt? Strijden, dat doe je toch niet op je sloffen? Strijden, daar zit toch geweldsontplooiing in? Daar zit toch activiteit in? Daar zit toch iets in waardoor een mens gedreven wordt? Dat is toch geweld oefenen? Dat is het geweld wat hier bedoeld wordt. Niet het vijandige geweld. En niet het geweld van de brutalen. En niet het geweld van de mensen die denken dat ze rechten hebben. En niet het geweld van deze wereld en van beneden. Maar dat is het geweld van het nieuwe leven. Zo pas had ik het over die steen die rolde en die verpletterde. Alles wat op zijn weg kwam. Maar er zijn in de natuur ook nog andere dingen waarin geweld openbaar komt. Leven. Echt leven. Daar schuilt een geweldige kracht in. Neem nou een graankorrel. Die kan jarenlang op een graanzolder ergens liggen en er gebeurt niks mee. Maar die wordt in de aarde gezaaid en dan blijkt dat er leven in zit. En dat leven openbaart zich. Klein, maar het blijft niet klein. Het komt al verder, het wordt al groter, het wordt al voller. En die ene graankorrel die brengt 30 andere voort, of 60 of 100 zelfs. De kiemkracht, waar uiteindelijk alles voor wijken moet. De kiemkracht die de grond openbreekt. De kiemkracht die zelfs stenen splijten kan. En in dat nieuwe leven dat God in een mens legt, ligt ook kracht. Kracht die openbaar komt in de ernst die het leven gaat karakteriseren. De ernst die een mens gaat maken om zalig te worden. De kracht komt openbaar. Juist ook in het strijden tegen de zonde. De kracht komt openbaar in dat aanhouden aan Gods genadetroon. In het worstelen met de Heer. Denk eens aan die psalmregel. En dan moet u maar zeggen of daar geen kracht of daar geen heilig geweld in openbaar komt. Zij liepen als een stroom hem aan. Zit daar geen kracht in zo'n waterstroom die alles opzij dringt en die alles overspoelt? Ze liepen als een stroom hem aan. Wilt u illustraties? Denk eens aan de Canaanese. Een wanhopige vrouw. Althans, ze had alle reden om wanhopig te worden. Ze was het in feite al vanwege het feit dat haar kind zo ernstig door de duivel bezeten was. En van alles nog wat geprobeerd natuurlijk om daar beterschap in te krijgen. En het was allemaal mislukt. Ze hoort van Jezus. En nou is Jezus, die normaal in die buurt waar zij woonde niet kwam. Want zij woonde buiten de grenzen. Ze was een Canaanese, een Canaanitische, een Heidense. Maar nou is Jezus toch in de buurt gekomen en ze gaat naar hem toe en Jezus wijst haar af en hij zegt, het is niet voor jou. Nou, dan heb je genoeg om moedeloos naar huis te gaan. Dan heb je genoeg een afwijzend woord van de Heer Jezus. En dan kan ze niet anders concluderen, dan moet ik verder met mijn zieke kind en dan moet ik verder door alle diepten en ellenden heen. En dan is er voor mij geen raad. En dan openbaart zich het heilig geweld bij deze vrouw. En ze valt voor Jezus op de weg. En hij kan niet verder. Ze houdt hem tegen. Ze houdt hem vast. Zoals de Emmausgangers ook een keer toen Jezus de indruk gaf dat hij verder wilde gaan. Jezus dwongen om bij hem te blijven. En die Canaanese, ze ligt daar op de weg. En ze zegt tegen Heer Jezus, ik vraag ook niet om een stuk brood. Ik vraag ook niet eens om een boterham. Ik vraag om een kruimeltje dat daar op de grond gevallen is. Want er is toch overvloed. Dat is heilig geweld. Zij dwongen God en bleven vrienden. Aanhouden bij de Heere. Ik laat u niet los. En dat heilig geweld gebruikte zij. Ze kwam in het koninkrijk. En ze kreeg de belofte mee dat haar kind genezen was. Zijn zulke mensen dan geweldigers, zoals de tekst ze noemt? Ja, maar ze zullen zichzelf zo nooit noemen. Dat staat er ook niet. De Heer Jezus betitelt ze zo. Ze zullen zichzelf zo niet noemen. En als er een mens is die zichzelf zo geweldig vindt, dan kent hij zichzelf helemaal niet. Als een mens denkt dat hij het zelf bereikt heeft en zelf verworven heeft, dan heeft hij nog helemaal geen idee van hoe het er nou eigenlijk uitziet. Ze zullen zichzelf zo nooit noemen. Waarom niet? Ach, wat zijn ze? Wat zijn ze in zichzelf? Ze hebben zo verschillende keren in hun leven de ontdekking gedaan dat ze maar zwakkelingen zijn. Wat was die Canaanese vrouw nou in zichzelf? Een moeder die voor de dochter eigenlijk helemaal niks kon doen. Zo stond het er toch voor. Zwak van moed, klein van krachten, machteloos. Wat is een mens, wat is zo'n nietig schepsel. En in eigen waarneming zijn deze geweldigers niet meer dan verliezers. Nee, ze hebben geen grote gedachten van zichzelf. Maar wel zijn ze werkzaam. En die werkzaamheden van gebed en worsteling, die kunnen ze niet opgeven. En wel is daar in hun werkzaamheid die heilige drang. Zowel om in het rijk te komen en te mogen weten dat de Heere ze meerekent bij het tellen van Sions kinderen. Dat de Heere ze meetelt. Maar niet alleen geweldig geweld oefenen, heilig geweld oefenen om in het koninkrijk te komen. Maar ook om er, als ze erin mochten komen, in te blijven. Want dat is ook nog geen vanzelfsprekende zaak. Er zal gestreden moeten worden. En gaat u dat nou eens na, desnoods gebruikt u daar een concordantie bij. Maar gaat u eens na hoe vaak er in het Nieuwe Testament opgeroepen wordt tot de strijd. De geestelijke strijd. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wat wil de Heer Jezus hier dus zeggen? Dat het koninkrijk ingenomen wordt door geweldhebbers. Niet door gemakzuchtigen. Niet door mensen die erover praten. En daar blijft het dan bij. En soms weten ze er heel veel over te praten. Ze weten er hele beschouwingen over te geven. Wat dat koninkrijk is en hoe je erin komt en wie de burgers van dat rijk zijn. En wie er geen burgers van dat rijk zijn. Dat weten ze piekfijn te vertellen. Redeneren kunnen ze als de beste. En als het daarvan afhing, dan waren ze er wel in. Maar ze hebben met al hun kennis die ze ervan hebben en met al hun redeneringen die ze erover gegeven hebben en met al hun beschouwingen en bespiegelingen nog nooit echt geweld gedaan om er voor zichzelf in te komen. Dus staan ze er buiten. Voor zulke is het niet. Niet voor degene die zo goed kunnen praten. En niet voor degene die zo goed kunnen meten. En ook niet voor degene die de gerusten genoemd worden in Sion. En die er al lang gerust op zijn dat ze de belofte hebben. en met de belofte tevreden zijn. Gemeente, ik kom dat hoe langer hoe meer tegen in onze tijd. Dat mensen tevreden zijn met de belofte. En dat ze daar rijk mee zijn. En dat ze nu denken dat ze, nu ze de belofte hebben, het eigenlijk allemaal hebben. Want de Heer heeft het toch beloofd. En de Heer vervult die belofte toch. Hij is toch een waarmaker van zijn woord. Dus, ja, ja, maar dat is een soort wiskunde natuurlijk. Hè? Dat is geen geloof. Dat is geen geweld doen op het koninkrijk ook. Ik begrijp dat ook niet helemaal. Of niet helemaal, ik begrijp het helemaal niet. Want in het gewone leven zal niemand genoegen nemen met de belofte. En zeggen, nou ja, ik heb de belofte. In het gewone leven zal iedereen die een belofte heeft er toch naar staan en naar uitkijken dat die belofte een keer vervuld wordt. En je zult er toch ook werk van maken om de belofte vervuld te krijgen. En in het geestelijk leven hebben de mensen ineens genoegen, hebben ze genoeg aan datgene waar ze in het natuurlijke leven nooit genoeg mee aan zouden hebben. Ik begrijp dat niet. Ik denk dat dat ook een vorm van zelfbedrog is. En een vorm van bedrogen worden. Maar het gaat er echt wel om dat wat de Heere beloofd heeft. En dat is ontegenzeggelijk waar. En de schrift bevat vele beloften. Dat we daar werkzaam mee zijn. En dan krijg je dit weer. Juist vanwege het feit dat onze nood zo groot is. Maar ook vanwege het feit dat de Heere beloften gegeven heeft voor ellendigen en voor nooddruftigen. Wordt het gebed aangewakkerd, wordt de worsteling geboren. En daar is dan dat heilig geweld oefenen. Heere, vervul uw belofte. Heere, maak het waar wat u gezegd heeft. Heere, doe toch ook in mijn leven wat u in het leven van al uw volk en kinderen gedaan hebt. Om zo werkzaam te zijn totdat de Heere uit de hemel antwoord geeft. Voor wie is dat koninkrijk dus? Voor de geweldenaars. U zegt maar, ik heb nog één vraag. Mag ik u nog even stellen? Ja. We hebben toch altijd gehoord en geleerd. En het is ook van deze preekstoel meer dan één keer gezegd. Dat het ons gegeven moet worden. Het is toch ook zo wat Paulus gezegd heeft. Efeze 2. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Ja. Dat is ook waar. En dat is ook 100% waar. Alleen stelt u de dingen nou niet tegenover elkaar alsof het tegenstellingen zijn. Het is allebei waar. En allebei helemaal waar. Het is niet, als het ene zo is, dan kan het andere niet zo zijn. Nee, dat is helemaal niet waar. Het is allebei door God zo gezegd. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak. Onze tekst laat die ene kant zien. En wat u daar nou net tegen inbracht, dat is niet anders dan de andere kant. En daarom leert God een mens zo langer hoe meer twee dingen. Twee dingen? Ja. Hij leert ons dat we zelf niks kunnen. Hij slaat ons alles uit handen. Vroeg of laat gebeurt dat. En hij zet ons naakt aan de dijk. Arm en ellendig. Zo leren we onszelf kennen omdat de Heere ons arm en ellendig maakt. En we gaan hoe langer hoe meer ontdekken, als ik ooit zalig word, dan kan dat alleen als God aan mij, ellendige zondaar, nietshebbende schuldenaar, genade bewijst. Dat is één ding. Dat leert de Heer ons. Als we op de weg der genade mochten komen, dan gaan we dat hoe langer hoe meer ook beleven. En naarmate je ouder wordt, zo heb ik wel eens horen zeggen en ik denk dat het waar is, ik denk dat de praktijk het bewijst, ga je ook hoe langer hoe meer ontdekken. Als het nog eens een keer ooit goed komt met mij, dan is het enkel genade. Maar de andere kant, en dat brengt de Heere een mens ook aan de weet door de Heilige Geest. Dat woord wat de Heere Jezus gesproken heeft, strijd gij om in te gaan. En al die oproepen die je in de woorden van de apostelen bijvoorbeeld vindt in de brieven. Benaastigt u. Alweer zo'n werkwoord waarin volle activiteit zit gepakt. Benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Zoekt, zegt de Heere Jezus, en gij zult vinden. Klopt. Dat is niet en dan klaar. Maar klopt, dat is aanhouden. Totdat de deur uiteindelijk open gaat. Zoals die vriend deed. Weet u, in de gelijkenis. Die een bezoek gekregen had en die niks had om die vriend die op bezoek gekomen was voor te zetten. En die gaat dan naar een andere vriend toe. En dan komt hij op een ongelegen moment. En dat zegt die man ook van buitenaf. En hij blijft kloppen. Kloppen, doe mij open. En dan vanwege zijn onbeschaamdheid wordt hem nog een keer gegeven wat hij nodig heeft, zegt Jezus. Vanwege zijn aanhoudend kloppen vertelt de Heer Jezus zo'n gelijkenis om de mensen bezig te houden. Nee, om ze een les te leren en om ze te vertellen. En daar wacht God nou in uw leven ook op. Op dat aanhoudend kloppen. Weet u, als de Heere door zijn Heilige Geest in een mensenleven komt, dan krijgt zo iemand wat we dan wel eens noemen een aangebonden leven. Dat wil zeggen een biddend leven, een strijdend leven. En dan zeg ik het maar weer in de buurt, met de woorden uit de buurt van onze tekst, een leven van heilig geweld oefenen. Ondertussen blijft het genade. En daarom zullen de geweldigers ook nooit zeggen, wij hebben het verdiend. Net zo min als dat de Israëlieten konden zeggen toen ze het land Kanaan veroverd hadden. Wij hebben het gedaan, wij hebben het met ons zwaard gedaan. Wij hebben het met onze bogen, met onze pijlen en met onze mankracht en met onze dapperheid gedaan. Hun zwaard deed hen dat land niet erven. Uw rechterhand, uw macht. Heeft hen die zegen toegebracht, zegt de dichter. En hoe verhouden zich die twee nou? U zegt, voor mijn gevoel is dat zo tegenstrijdig. Het is enkel genade, het is enkel Gods werk. En tegelijkertijd, zij worden geroepen om te strijden enzovoort. Hoe is de verhouding tussen die twee nou? Die vindt u uitgedrukt in een uitdrukking die u vaak hoort van de mond, uit de mond van de Heere Jezus. Als hij je zieke genezen heeft, dan zegt hij nogal eens een keer, uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u behouden. Had dat geloof hem dan beter gemaakt? De Heere Jezus was toch de weldoener? Hij was toch de hemelse medicijnmeester? Hij paste toch zijn artsenijkunst toe om die zieke te genezen, die melaatse te reinigen. Dat deed die man toch niet op welke manier dan ook, Jezus zegt. En toch, uw geloof heeft u behouden. Dat geloof dat hem tot Jezus uitdreef. Dat hem geloof dat hem op de Heer Jezus deed zien. Dat geloof dat het hem van de Heer Jezus deed verwachten. Dat geloof dat als een lege hand en meer niet, als een lege hand was uitgestoken om de weldaad uit Christus' hand te ontvangen. En van die weldaad leeft die mens. En die hand, dat geloof, is niet meer dan het instrument om die weldaad te ontvangen. Uw geloof heeft u behouden. En dat kon alleen maar omdat Jezus hem behoudt. Omdat God zijn werk doet. Omdat God genade verheerlijkt. En als iemand in het koninkrijk komt, dan is het omdat God hem erin brengt. Maar de weg waarlangs God hem daarin brengt, dat is de weg, Heere, brengt u mij er alstublieft in. Heere, mag ik er ook bij horen. Heere, wilt u mij ook aanschouwen. Wilt u mij ook in ontferming gedenken. Waardoor was Bartimeus genezen. Doordat de Heer Jezus zei, dat hij ziende zou worden. Ja, je mag ook zeggen, wat hij mee is, uw geloof heeft u behouden. Zo grijpen die twee in elkaar. En laten we ze dan zo als weldaden van Gods genade maar bij elkaar laten. Maar het blijft, uit genade zijt gezalig geworden. Want dat geloof dat je kreeg, kreeg je. En dat geweld dat je oefende, kreeg je. En die inzet die je betoonde, die ernst die er kwam, ze kwamen van hem. De herdenking van de nationale bevrijding is afgelast voor aanstaande zaterdag. Anders zouden daar de veteranen hebben gelopen met medailles op. Maar die zouden dan geen beeld vertoond hebben van deze geweldenaars. Want die hebben geen medailles. Hun krachten zijn zo gering gebleken dat zij daar ook niks voor durven rekenen. En zij hebben hun krachten zelfs ook nog vaak genoeg helemaal verkeerd gebruikt. En daarom als zij echt van het heil dat hun bereid is gaan zingen, dan zingen ze tenslotte toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Amen. Psalm 89, het 8e, Psalm 44, het 2e vers, straks zingen we 89, 8. Genadige God, wij mogen samen uw heilig aangezicht nogmaals zoeken. Dit keer om uw naam ook weer te danken voor wat u ons hebt gegeven. Ons is de weg weer gewezen, heren. En dat niet door een mens, maar door het vlees geworden woord zelf. De Heer Jezus Christus, de hoogste profeet. Van Johannes zei hij, je was meer dan een profeet, maar dat geldt van u, Heer Jezus, in nog veel rijkere zin. U bent de Allerhoogste. En uw woord is de waarheid. Ja, u bent de waarheid zelf. En als u het zegt zoals het in onze tekst staat, dan is het ook zo. Dan is het ook waar dat de geweldigers het koninkrijk nemen met geweld. En dan zal het ook moeten gebeuren in een mensenleven. Dat we geweldigers worden. Dat we geweld leren doen. Heilig geweld, aanhoudend, worstelen, smeken, bedelen. En wat er dan ook allemaal gevraagd wordt, heren. Ach, het gaat onze krachten te boven, we zijn er ook te lui voor, geestelijk. De kracht, de begeerte, de drang moet ook in ons hart gelegd worden. Anders komt er ook niks van. Niettemin, we zijn verantwoordelijk. We kunnen ons niet verontschuldigen. Ook niet voor onze geestelijke traagheid. Heren, als we nog zo traag zijn, als we misschien wel praters zijn, maar geen strijders. Als we het allemaal wel weten en allemaal rechtzinnig beleiden, maar als het in de praktijk van ons leven nooit echt kwam tot dat bidden, dat kloppen, dat zoeken. Wilt u het dan door uw almachtige kracht nog eens anders maken, o God? En wilt u gedenken ook aan degene die het in alle bescheidenheid toch mogen zeggen, dat het hun begeerte is om u de Heere te mogen kennen. En die misschien daar helemaal niet zo makkelijk over kunnen praten. En misschien helemaal de dingen die ze in het verborgen daarmee beleven niet eens onder woorden kunnen brengen. Maar wilt u diegenen die worstelen aan uw genadetroon en in hun armoede zich tot u wenden en in hun blindheid van u licht begeren, wilt u ze genade geven om aan te houden, net als de Canaanezen, totdat gij hen ook uw genade schenkt en totdat ze het weten mogen dat de deur ook hun ontsloten is. Heere, geef uw volk en kinderen ook genade om in het koninkrijk te blijven. En niet vanzelfsprekend te achten dat het nou allemaal wel goed zal komen. Heere, er kan ook na ontvangen genade een geestelijke traagheid over de ziel komen. En dat is ook niet goed. Dat hoort ook niet. Dat past ook niet bij de burgers van het koninkrijk. Wilt u genade geven om, als het dan moet, ook ten bloede toe tegen te staan, strijdende tegen de zonde. Want zo staat het ook nog in uw woord. Heren, wij bidden om genade. Want als deze dingen er zijn, dan is dat juist een bewijs van genade. En dan zullen zulken ook in genade eindigen. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Amen. Psalm 89, vers 8. Nog één mededeling voor de 16 plus of de plus 16 vereniging. Er zal vanavond geen vergadering van de jeugdvereniging zijn. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.